Heer is waarlijk opgestaan. Met deze groet willen wij u hartelijk welkom heten in deze eredienst, de eerste paasdag. Vanuit de grote kerk ook een hartelijke groet aan alle die thuis of elders met ons verbonden zijn. En ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee van Maurik zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieke, de heer Mac Zwaan, is ernstig ziek. Liandra, het pleegkindje van Benny en Petrienke Visser, is afgelopen dinsdag geopereerd. En de heer Harold Verloop heeft afgelopen week een hartkatheterisatie ondergaan. Belijdenis. Afgelopen dinsdagavond zijn de volgende 10 lidmaten aangenomen als belijdende leden van de gemeente en mogen volgende week in het openbaar belijdenis van het geloof afleggen. Anne Maria Elisabeth Arkeraats, Jan Gerrit de Groot, Margot Marlene de Groot van den Berg, Willem Pieter van Leeuwen, Anna Julia van Leeuwen-Verkade, Jelle Teun van der Sluis, Wilhelmina van der Haven, Rosina Cornelia Stam, Nicolaas Joas Antoni Verloop en Gerritje Versteeg. Collecte. De eerste collecte is voor de stichting De Hoop. De tweede collecte is voor kerkbeheer. De maandelijkse extra collecte is deze maand bestemd voor het evangelisatiewerk door onze gemeente. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur. En de andere bus is in maart bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, die uitgezonden zijn voor de MAF. We zingen nu als voorzang lied 178, vers 1 tot en met 4 uit Weerklank. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thuis mochten wij begroet worden met de groet: de Heer is waarlijk opgestaan. En Paulus zegt ergens dat Christus overgeleverd is vanwege onze zonde, dat is Goede Vrijdag, maar ook opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. En laten we zo ook deze dienst mogen beleven, dat we met Christus sterven, maar ook met hem mogen opstaan tot een nieuw leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we de lof op Gods naam voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan vers 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is tot verbazing van de beschouwers, van God tot hoofd van het hoek gelegd. En ook vers 12, 118 vers 11 en 12. het ook vanmorgen en ik moet eigenlijk zeggen juist vanmorgen op deze eerste paasdag lezen we met elkaar ook de wet. En dan denkt u misschien bij uzelf, maar waar nou weer die wet? Nou, waarvoor is Christus naar deze wereld gekomen? Waarvoor heeft hij zijn leven gegeven? Waarom is hij opgestaan uit de doden? Opdat wij naar de wil, de wet van God zouden leven. Hij heeft die vloek gedragen en hij wil dat we door het geloof in hem zullen sterven aan onszelf, maar ook zullen opstaan tot een nieuw leven. En met het nieuwe leven hoort het leven naar de wet. En dan is die wet die we lezen nog maar een samenvatting van al datgene wat God van ons vraagt in zijn woord. En daarna luister ook naar de samenvatting die Jezus zelf van de wet van zijn vader gegeven heeft. En daarna zien we met elkaar op Psalm 115, en daarvan vers 7 en 9. 115 vers 7 en 9, nadat we met elkaar naar de wet van God geluisterd hebben. Toen sprak God al deze woorden en hij spreekt ze ook nu vanmorgen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. Nou, dat heeft Jezus ook gedaan, ons uit het slavenbestaan van de zonden geleid. En dan, u zult geen andere goden van mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, die God op de tweede plaats stellen. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet gedachteloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam op die manier misbruikt. Zo denkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die dag, zette die dag apart. Eer uw vader en uw moeder, opdat u daarin verlengd wordt in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen ten nadele van uw naaste. U zult niet begeren, niet jaloers zijn op het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus, de opgestane, heeft deze wet van zijn vader voor ons samengevat. En hij zegt nu vanmorgen tegen ons: u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw kracht. Dat is het eerste en ook het grote gebod. En de tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. opening van het woord en ook de verlichting met de Heilige Geest. Laat dat inderdaad ook op deze morgen er mogen zijn. De lof op u, de bron van het leven. In het stille graf zingt niemand. En toch, wanneer er door het geloof geleefd is uit hem die de opstanding in het leven is, dan mag het tot in eeuwigheid gezongen worden, tot eer van u, de bron van het leven. Dat de dood een doorgang mag zijn in het eeuwige leven door hem die opgestaan is, gestorven is, maar weer is opgestaan om ons het leven te geven. Jezus leeft en ik met hem. We danken u dat we dat ook vanmorgen mogen horen. En laat uw woord daarvoor ook open mogen gaan. Niet alleen maar dat we het mee kunnen lezen, maar ook dat het in ons hart neerdaalt. En dat we beseffen wat het betekent om te leven vanuit hem die gekruisigd is, met hem sterven, maar ook met hem opstaan tot een nieuw leven. Om die geboden, om die wet van u te doen uit dankbaarheid. Om te willen leven naar uw wil. Dat we onze leden stellen niet tot wapenen van ongerechtigheid, maar tot wapenen van gerechtigheid. Dat onze ogen, onze oren, onze mond, onze ledematen mogen zijn tot eer van uw naam. Dat wij goed spreken van u. Dat wij datgene willen lezen wat over u gaat. Dat we daar naartoe gaan waar uw lof bezongen wordt. Heer, we danken u dat we hier mogen zijn. Hier in deze dienst, hier in deze kerk, maar ook met deze dienst verbonden mogen zijn. Waar dan ook. Maar dat we met elkaar een gezegende dienst mogen hebben. In het zingen, in het spelen, op het orgel of op de trompet. Maar dat wij tot eer van uw naam hier mogen zijn. Uw naam die het waard is om geloofd en geprezen te worden tot in eeuwigheid. Laten we niet de loftrompet op onszelf uitsteken. Maar laten wij de lof bezingen op uw heerlijke naam. Die u geopenbaard hebt in de gave van uw Zoon. Hij die kwam en overgeleverd moest worden vanwege onze zonde. Zo diep wilde hij gaan. Uiteindelijk daar aan het kruis geroepen. Het is volbracht. Wat wij in der eeuwigheid niet konden volbrengen, heeft hij gedaan. En hij is neergelegd in een graf. Maar gelukkig, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. En ook opgevaren ten hemel. En u zit aan uw rechterhand. En gelukkig als een levende Heer en Heiland daar voortdurend pleit op zijn volbrachte werk. Doe ons zo omhoog zien. Zoals met het avondmaal ook hebben gedaan dat we niet aan het uiterlijke brood en de wijn zouden blijven hangen, maar dat we onze harten opwaarts zouden heffen naar u die in de hemel zit, waarheen de artikelen van ons christelijke geloof ook gewezen hadden. Dat we niemand anders zien dan Jezus, de gekruisigde en de opgestane alleen. En dat we onszelf beschouwen als dood voor de zonde, maar levend in Christus Jezus. Zegen de prediking. Zegen ons in het spreken, in het luisteren. En laat zo deze dienst mogen zijn tot verheerlijking van uw naam alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen. En we lezen eigenlijk verder. Daar waar we met Goede Vrijdag gebleven waren. Voor de gasten onder ons die dat dus niet meegemaakt hebben, we zijn bezig geweest met Johannes 19 over de breking van de benen van die kruiselingen en de speer die in de zijde van Jezus ging. En daarna is Jezus begraven, maar ook mag er inderdaad sprake zijn dat de discipelen bij het graf kwamen en daar een leeg graf zagen. Johannes 19 vanaf vers 38 tot en met hoofdstuk 20, vers 10. En we lezen ook nog een gedeelte uit Romeinen 6. Want we hebben afgelopen Goede Vrijdagavond gelezen Romeinen 6, vers 1 tot en met 7, waarop de tekst uitkwam toen voor de prediking: dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Dat heeft te maken met Goede Vrijdag. En we lezen nu vanaf vers 8 tot en met vers 14. En daar komt ook de tekst uit voor deze morgen. Romeinen 6, vers 8 tot en met 14. Nadat we eerst met elkaar uit het evangelie gelezen hebben, Johannes 19 vanaf vers 38. En daarna, dus nadat geconstateerd is dat de Heer Jezus echt gestorven is, daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen, en Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg, en Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in een linnen doek met de specerijen zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was een hof, en die hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. En daar nu legden ze Jezus, vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. En op de eerste dag van de week gingen Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf, en ze zag dat de steen van het graf afgenomen was. En daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had, dat is de schrijver van dit evangelie, Johannes, en zei tegen hem: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel, en ze kwamen bij het graf, en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen, en zag de doeken liggen. En de zweedoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel die het eerst bij het graf gekomen was naar binnen, en hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Tot zover het evangelie. En dan nu de apostolische woorden van Paulus in Romeinen 6 vanaf vers 8. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden, gewoon de lidmaten, de leden van je lichaam, niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laten uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de lezing van Romeinen 6. En tevens ook het woord van God. We willen vanmorgen stilstaan bij Romeinen 6 vers 11. Romeinen 6 vers 11. Daar komen deze woorden tot ons. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. dood en toch levend. Dat kan toch niet? Ik weet nog heel goed dat toen mijn oma overleden was, dat ik voor het eerst iemand zag die overleden was. Had ik nooit gezien. En dan zie je zo iemand liggen, die lieve oma van je, in zo'n kist. Dat vond je heel vreemd. En oma kon niet meer praten. Kon haar hand niet meer uitsteken. Kon eigenlijk niks meer doen. Het was eigenlijk je oma niet meer. Ja, ze was er natuurlijk wel. Maar ze leefde niet meer. Nou, als er dan iemand tegen mij gezegd had, ja, maar je hoeft niet verdrietig te zijn, want je oma is toch levend. Dan had ik gezegd, nee, dat kan toch niet. Ze moet begraven worden, ze is er niet meer. En Paulus zegt nou eigenlijk hier wel, dat je tegelijkertijd dood kan zijn en toch ook levend. En dat is als je verbonden mag zijn met Christus die voor je gestorven is, maar ook die voor je opgestaan is. Dan ben je dood. Reken u zelf als dood, maar toch levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Nou, daar mogen we het vanmorgen met elkaar over hebben, op deze eerste Paasdag. We gaan nu met elkaar zingen, psalm 118 weer. Dat is een heerlijke psalm die de lof zingt op de naam van God. En daar zingen we psalm 118, vers 7 en 8... En dat is eigenlijk ook wel van toepassing op de woorden die we straks gaan horen. Vooral het achtste vers waar we dan zingen. Ik zal door vijandszwaard niet sterven, maar leven. Nou, dat is eigenlijk ook de thematiek van de preek. Psalm 18, vers 7 en 8. Met de afgelopen vrijdagavond begon ik eigenlijk met een hele vreemde vraag. Misschien dat u zich dat nog wel herinnert. Toen vroeg ik aan u, zou u graag gekruisigd willen worden? Nou, niemand toch? Ja, niet graag aan een kruis. En toch, in die preek ging het erom dat wij weten om met Christus gekruisigd te zijn. Daar ging het toen in de preek over, op Goede Vrijdagavond. Met Christus gekruisigd. Om zo te sterven aan jezelf en te mogen weten van het leven in Christus. Maar gemeente, vanmorgen begin ik eigenlijk ook met een hele vreemde vraag. De vraag die nu naar u, naar jou toekomt, is deze. Zou jij graag begraven willen worden? Begraven willen worden? Zou dat willen? Nou, ik denk niemand. Oh ja, er zijn wel mensen die verlangen, hè, om te sterven, om bij God te zijn. Dan moet je begraven worden, maar dan weten ze, door het graf heen, door de dood heen, mag ik thuiskomen. Het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Een verlangen. Het kan soms ook een ongezond verlangen zijn. Dat mensen zo depressief kunnen zijn, zo zwaarmoedig, dat ze eigenlijk denken, was ik er maar niet meer. Was ik maar gestorven. Was ik maar begraven. Dat is een ongezond verlangen. En er zijn zelfs ook mensen die een doodswens hebben, die euthanasie willen. Ze vinden dat het genoeg is, dat ondraaglijke en uitzichtsloze lijden, dat moet maar aan een eind komen en dan moet ik maar sterven en begraven worden. Maar ik ga ervan uit dat al degenen die hier nou zitten en die met ons verbonden zijn, dat die niet graag begraven willen worden. Niet willen sterven. Nee, want je wil graag leven, toch? Of niet? Zeker als je jong bent, dan verlang je ernaar om je opleiding af te maken, een mooie baan te krijgen, een leuke vriend of vriendin, te gaan trouwen, kinderen krijgen wellicht, en alle andere dingen die je graag zou willen. Je verlangt ernaar om te leven, toch? En ook als je ouder bent natuurlijk. Want we hangen aan het leven. We willen niet sterven. We willen niet begraven worden. Dus niemand verlangt ernaar om te sterven en om begraven te worden. En toch, gemeente, moet ik het vanmorgen zeggen, op grond van de schrift, dat u al gestorven bent. En dat u eigenlijk al begraven bent. U zegt, nee, dat kan toch niet? Ik zit hier springlevend in de kerk, of ik luister mee, ben wel wat ouder, ik kan niet naar de kerk toe, maar ik leef toch? En toch niet. Toch niet. Als we goed geluisterd hebben naar Paulus, zowel afgelopen vrijdagavond als ook nu vanmorgen, dan hebben we hem horen zeggen dat we dood zijn en begraven zijn. Want aan het begin van Romeinen 6 staat toch immers, we zijn, en dan wijst Paulus op de doop, we zijn door de doop zijn we begraven. Zoals ooit een hofpredikant, toen een van de prinsessen gedood werd, zei, nu gaan wij Juliana begraven. Nou, dat heeft hij geweten, dat hij dat gezegd had. Dat kan toch niet, in zo'n feestelijke dienst over een begrafenis spreken. Maar toch, dat zegt Paulus hier. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. En vanmorgen hebben we het ook gelezen. We zijn met Christus gestorven en we dienen onszelf te rekenen als dood voor de zonde. Gestorven. En ook begraven. Ja, maar zegt u, en denk jij bij jezelf, ja, maar ik ben toch niet gestorven? Ik zit hier toch? Ik sta hier toch? Ik lig hier toch in een graf? Ik ben toch niet ter aarde besteld? En toch, gemeente, is dat de werkelijkheid die we niet mogen ontkennen. Het is een hele andere werkelijkheid, maar het is wel een realiteit die hoort bij het geloof. Paulus zegt ergens anders, we zijn immers dood in zonde en in misdaden. En dat zegt hij tegen levende mensen. Dan zegt hij dat tegen hen. We zijn dood. In het doopformulier, wat elke keer weer gelezen wordt als een kind of kinderen gedoopt worden, dan staat altijd weer die zin van dat ons leven niet anders is dan een voortdurend sterven. Of in het oude formulier een gestadige dood. Voortdurend dood. Dat is de werkelijkheid van ons bestaan. Het is niet alleen maar dat we leven hier en nu, maar het is ook die andere realiteit. Gestorven zijn en ook begraven zijn. En gemeente, dat heeft te maken met het feit dat we door het geloof met Christus verbonden moeten zijn. Die gestorven is en die ook begraven is. Want ja, dat is met Christus gebeurd. Onvoorstelbaar, hè? Moest even over nadenken. Hij die de eeuwig levende was. Hij was er in de heerlijkheid bij zijn vader. Hij deelde in die eeuwige heerlijkheid. Hij was de levende. En hij kwam hier op aarde. Hij maakte zich één met mensen. Hij maakte zich één met ons. En als de eeuwig levende is hij ook gestorven. En is hij ook begraven. Dat is met Jezus gebeurd. Want ja, we hebben met elkaar gelezen. Hè? Afgelopen vrijdagavond hoorden we dat de benen van hem niet gebroken hoefden te worden. En er werd een speer in zijn zijde gestoken. En er kwam water en bloed uit als een teken dat hij gestorven was. En daarna is zijn lichaam ook begraven. Jozef en Arimathea en Nicodemus hebben zich over dat lichaam ontfermd, hebben het gelezen met elkaar en hebben het neergelegd in dat nieuwe graf, waarschijnlijk het graf van Jozef en Arimathea, wat hij afstond aan zijn meester. Jezus gestorven aan het kruis en begraven daar in die hof van Arimathea. Als je in Israël bent, dan wordt er altijd nog een plek aangewezen waar dan Jezus begraven zou zijn. Er ligt dan nog zo'n steen. Hij is hier niet meer, hij is opgestaan. Maar in ieder geval, Jezus is begraven in die hof van Arimathea. Maar ja, dat was voor Jezus niet een gewoon sterven en een gewoon begraven worden. Zoals wij moeten sterven en zoals wij begraven moeten worden. Hij stierf niet zoals wij sterven. Hij werd niet begraven zoals wij begraven moeten worden. Nee, Christus heeft zich één gemaakt met die andere realiteit. Die realiteit van de geestelijke dood. Hij heeft zich één gemaakt met dat bestaan wat onderworpen is aan de zonde. Hij is immers tot zonde gemaakt. Hij heeft die last van onze zonde gedragen. En daarom stierf hij. Daarom stierf hij. Hij wilde zich één maken met die realiteit van de dood. De dood door zonde en de misdaad. En daarom werd hij ook begraven. Zo diep wilde hij gaan. Zo vernederde hij zichzelf. Om echt te sterven. Om echt begraven te worden. Maar gemeente, met zijn dood en ook met zijn begrafenis betaalde hij. Betaalde hij voor onze zonde. Deed hij verzoening. Deed hij genoegdoening. Artikel 20 en 21 van de Nederlandse geloofslijnen spraken daarover. Stierf hij voor mij en werd hij ook begraven voor mij. Zo diep wilde Jezus gaan. En daarom zegt Paulus, in dat sterven, in dat begraven worden van Jezus, sterf je dan mee. Word je ook begraven. En daar is die doop die dan plaatsvindt, een teken en een zegel van. Je gaat als het ware onder in dat water van de doop. Je sterft en je wordt dan in de doop met Christus begraven. En dat heeft een hele diepe betekenis. Want dat betekent dat als je gestorven bent met hem en begraven bent met hem en door de doop zo verbonden bent met hem, dat je mag weten dat het dan met je zonde, met dat sterfelijke bestaan van je, gedaan is. Want met Christus dood kwam er een eind aan de macht van de zonde. Want het graf van Jezus was niet zomaar een graf, maar was een zondegraf. daar werden mijn zonden en die van u en van jou, daar werden onze zonden begraven. Daar betaalde Jezus die hoge prijs voor door zijn leven te geven en door te sterven en door begraven te worden. Dat deed hij in mijn plaats, in onze plaats. Zo is Jezus dus gestorven en begraven. Zo heeft hij zich één gemaakt met dat bestaan van ons, met die realiteit van de zonde. En daar heeft hij zich helemaal één mee gemaakt. In een graf gelegd. Die realiteit van dood en zonde en sterven zich één gemaakt. Maar, en dat mogen we op deze eerste paasdagen natuurlijk met een gejuich ook zeggen, hij is gelukkig niet in dat graf gebleven. Mijn oma is toen begraven. En die is echt niet meer teruggekomen. Misschien dat de graf er nog is, of dat het al geruimd is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ze is niet meer teruggekomen. Maar Jezus, hij is uit dat graf waar die ingelegd was, met heel veel zorg. Hij is opgestaan. Hij is niet in de dood gebleven, maar hij is opgestaan. Dat mogen we juist in deze dagen ook weer horen. Daar mogen we van zingen. Daar mag de lof op gezongen worden. Op het feit dat Christus niet in de dood gebleven is, maar opgestaan is. Geen graf viel Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij stond op. En dat lege graf is daar het bewijs van. Natuurlijk onvoorstelbaar, hè, dat Maria Magdalena, die ging naar dat graf toe en zag dat dat graf geopend was, dat die steen weg was. Verbazing, hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Hebben ze hem gestolen? Hebben ze het lichaam weggehaald? En ze roept Petrus en Johannes en die moeten er ook naartoe. En die gaan er naartoe en die vinden inderdaad dat graf leeg. En velen hebben Jezus ook als de opgestane mogen ontmoeten. Later Maria Magdalena, als ze eerst denkt met de tuinman te maken te hebben. En dan hoort dat ze te maken heeft met Jezus die haar bij haar naam noemt. En Thomas en de Emmausgangers en Jacobus en noem maar op. Die hebben allemaal Jezus als de opgestane mogen ontmoeten. Want hij is niet in dat graf gebleven. Nee, opgestaan. Nee, niet als Lazarus. Het verhaal kennen we wel, hè? Lazarus die al 4 dagen in het graf lag en door Jezus opgewekt wordt uit de doden, maar later ook weer gestorven is. En niet als die jongeling, die jongen die net overleden was en richting het graf ging en dat de Heer Jezus die baard tegenhield en hij die jongen opwekte uit de dood. Hij hoefde niet begraven te worden. En ook niet als het dochtertje van Jairus, dat kleine meisje wat overleden was en wat wellicht ook diezelfde dag begraven zou worden, maar door Jezus opgewekt is uit de doden. Zo is Jezus niet opgestaan. Niet op die manier. Maar hij is, wat wel eens gezegd wordt, aan de andere kant van het graf opgestaan. Hij heeft de dood achter zich gelaten. Hij heeft het leven, dat echte, dat eeuwige leven teweeggebracht. Het leven zonder zonde. Het leven tot eer van Gods naam. Het leven wat niet meer eindigt door de dood. Dat is het heerlijke evangelie van Pasen. Hij is opgestaan. Hij is niet in de dood gebleven. Hij heeft de dood overwonnen, de duiven overwonnen, de zonde overwonnen. Hij heeft het allemaal achter zich gelaten. En in allerlei toonaarden mogen we daarvan zingen. Juist in deze dagen. Ja, dus hij heeft de dood achter zich gelaten. De zonde heeft hij achtergelaten in dat graf. Hij heeft de duiven overwonnen. Prachtig. Maar nu is er wel een heel apart maar. Want ja, wij moeten nog sterven. De dood heerst nog in deze wereld. Denk maar aan al die oorlogsgebieden. En die rampen die zich voltrekken. En die busongelukken. En al die mensen die sterven moeten. De dood is er nog. En de zonde, die is er toch ook nog? Die is toch springlevend in je leven, of niet? Bij mij wel. Dat je altijd maar weer in die valkuil van de zonde valt. Je wil vechten tegen die driftbuien of tegen dat jaloerse karakter of dat egoïsme, maar je valt er elke keer weer in terug. De zonde heerst nog. En ook de duivel. Je hebt het ook nog voor het zeggen. Die verleidt en verzoekt ons nog altijd weer opnieuw. We gehoorzamen dus nog heel vaak aan die verkeerde hartstochten, aan die zonde. En we vallen nog onder dat oordeel van de dood. En de duivel heeft het ook nog voor het zeggen in ons leven. Wat zegt Paulus in Romeinen 6? Hij zegt, we stellen onze lidmaten, en bedoelt hij gewoon de leden van ons lichaam mee, onze handen en onze ogen en onze oren en onze mond. Paulus zegt, we stellen onze leden nog heel vaak ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid. Dat weet Paulus. Dat weet hij van zichzelf. Dat weet hij ook van de gemeente van Rome, dat weet hij ook van ons. Dat is de realiteit waar we allemaal mee te maken hebben. Ja toch? Niemand zal het toch hier vanmorgen ontkennen? Dat die valkuil van de zonde er altijd nog in je leven is en dat je ook eenmaal moet sterven. En dat die duivel er ook nog steeds is. Dat ervaren we toch? Dat zie je toch bij jezelf? Elke keer weer dat zonde bestaan, die dood die nog heerst. Maar wat is dan de remedie? Wat is dan het evangelie? Hoe kan dat dan anders worden? Nou, wat zegt Paulus dan? Wat zegt Paulus dan vooral in die woorden van onze tekst? Misschien een hele lange inleiding om daar uiteindelijk te komen, maar wel nodig om dat inderdaad te doen. Wat zegt Paulus dan? Als je nou jezelf onder ogen ziet, als je bij jezelf alleen maar ziet dat je zonde doet en dat je onderworpen bent aan de zonde en dat je sterven moet en dat de duivel nog heerst, dan zegt Paulus, zo dient u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Houd het er maar voor dat je inderdaad dood bent door de zonde en dat daar ook de dood die als eindpunt van je leven is, dat het er ook bij hoort. En dat die duivel daarom ook heerst in je leven. Zo dient u uzelf te rekenen als dood voor de zonde. Maar, zegt Paulus dan. En dat zegt hij op grond van datgene wat Christus gedaan heeft. Waar hij over gesproken heeft. Maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. In de klassieke Statenvertaling staat het er nog even iets mooier, vind ik. Daar staat, houd het ervoor. Houd het ervoor dat je wel dood bent, maar levend in Christus. Dus je ziet eigenlijk het tegendeel. Je ziet eigenlijk alleen maar zonde. Je ziet alleen maar dat sterfelijke bestaan. Je ziet alleen maar datgene wat tegen God ingaat. Maar houd het ervoor dat je inderdaad wel dood bent, maar dat je leeft, mag leven in Christus de opgestane. Gestorven met hem, maar ook opgestaan met hem. Eén plan met hem in de gelijkmaking aan zijn dood, waar hij stierf vanwege onze zonde, maar ook één plan met hem geworden in de gelijkmaking aan zijn opstanding uit de doden. Daar gaat het om. En daarom horen Goede Vrijdag en Pasen ook bij elkaar. Het kan geen Goede Vrijdag zijn zonder Pasen en geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Het hoort bij elkaar. Leven uit de gekruisigde, je dood weten en tegelijkertijd ook leven uit de opgestane. Je mag weten van het leven in Christus. Met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan. Je zonde en heel dat bestaan wat onderworpen is aan de zonde, onderworpen aan de duivel, onderworpen aan de dood. Je zonden zijn in hem dood, zeker, maar je mag leven. Leven van genade, leven van verzoening, leven van vergeving. Dat is leven uit de gekruisigde en de opgestane. Want ja, gemeente, God wil je aanzien. Die wil zo naar je kijken, dat hij als het ware eerst zijn zoon ziet, die voor je genoeg gedaan heeft, die het werk heeft volbracht, dat hij eerst zijn zoon ziet en niet jezelf. Want als hij alleen maar naar ons zou kijken, zonder dat hij zijn zoon ziet, dan zou hij alleen maar te maken hebben met zondaren. Met mensen die onderworpen zijn aan de zonde. Met mensen die onderworpen zijn aan de dood. Maar hij wil ons aanzien in zijn zoon, Christus Jezus. Daarom is dat laatste vers van Psalm 34 ook zo ontzettend mooi. Hè? De Heer verlost en spaart zijn volk dat op hem vertrouwt. Het zal in gunst door hem beschouwd niet schuldig zijn verklaard. God ziet ons in genade aan door zijn zoon en wil ons dan niet schuldig verklaren. Ziet ons aan als levend in zijn zoon. Dat je sterft met hem. Hij heeft die zonde achtergelaten in het graf. Sterft met hem. Maar ook met hem op mag staan tot een nieuw leven. Zodat je, want dat zegt Paulus dan ook, hè? Dan zegt Paulus, zodat je lidmaten, dus je ogen en je oren en je handen en je voeten en alles van je lichaam, dat die niet meer gebruikt worden als wapenen van ongerechtigheid om het verkeerde te doen, maar om het goede te doen. Om naar die geboden van God te leven. Om te willen datgene wat God wil en niet je eigen wil. Als wapenen van gerechtigheid. En dat is vanuit de doop, hè? De doop is zo ontzettend belangrijk om te leven vanuit datgene wat de doop ons toezegt en wat de doop ons ook elke keer weer voorhoudt. Dat je met hem begraven bent, ja, je bent gestorven. Die zonde ligt in dat zondegraf, dat heeft Christus voor je gedaan. Maar dat je dan ook met hem mag opstaan tot een nieuw leven. In de doopformulier wordt dan zo prachtig gezegd, ja, het verbond heeft altijd twee kanten, hè. Datgene wat God belooft, wat hij ons toezegt. Maar ook dat wij dan ons van de wereld zullen afkeren. En onze oude natuur zullen doden. En in een nieuw godvrezend leven wandelen zullen. Dat vraagt de doop. Ja, dat vraagt meer waar de doop naar verwijst. Naar hem die voor ons gestorven is, maar ook voor ons opgestaan is. Dat je met Christus sterft aan die zonde. Dat je die niet meer wil doen, maar dat je opstaat tot een nieuw leven. Dat is nou leven met Christus. Dat is nou leven uit het geloof. Dat is leven uit de gekruisigde. En leven uit de opgestaan. We zingen het, hè? Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Maar als je even goed nadenkt wat je dan zingt, hè? Dat je sterft met hem, maar ook opstaat met hem. Gemeente, kent u dat leven? Weet u daarvan? In je eigen leven? Voor mijzelf is Romeinen 6 vers 11 eigenlijk een soort eye-opener geweest. Elke keer las ik dat wel, maar dan dacht ik, ja, hoe zit dat nou? Hè? Want ik wilde zo heel graag wat bij mezelf zien. Dat er in mijn eigen leven wat zou veranderen. En dat ik beter zou gaan leven, minder zonde zou doen en dat ik vroom zou zijn en dat het allemaal goed zou zijn. Dat de Heere God tevreden met mij zou zijn. Maar ja, het lukte niet. Het lukte niet. Ik bleef zondaar. Ik bleef altijd toch weer hangen aan dat verkeerde. Hoe vroom ik ook probeerde te leven, hoe godsdienstig ook wilde zijn, maar het veranderde me niet. Maar hoe dan toch behoud? Hoe dan toch inderdaad behouden kunnen zijn? Hoe moet dat nou? Want dat voelde je wel. Je voelde wel, je kon zo niet sterven. Je had iemand nodig. Je had behoud nodig. Maar hoe dan? En als je dan altijd maar op jezelf aan het letten bent. Als je denkt dat er misschien bij jezelf wat zou moeten veranderen. Dan komt dat maar niet. Dat gaat maar niet. Dat lukt maar niet. Totdat. Ja, dat doet de Heilige Geest, hè. Het is geloof ik door prediking van Kolbergen gebeurd, maar ook door datgene wat je hoorde in de preken. Totdat mijn ogen gericht werden op hem. Niet meer op mezelf letten, maar mijn ogen gericht werden op Jezus. In hem mag ik weten gestorven te zijn, dood aan de zonde. Maar door hem mag ik ook weten leven te zijn. In hem ligt het, alleen in hem. Houd het ervoor. Reken u zelf als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. En dan weet je het. Hoewel je ook wel weer terugvalt. je die aanvechting, die bestrijding kent, maar toch mijn zonden zijn begraven en ik mag leven door Christus. Dat is dat nieuwe leven wat God dan geeft. Want Heere gemeente, als daar je ogen voor open gaan, die kunnen er toch zo gesloten voor zijn, dat je misschien wel in de kerk zit en je denkt, het is allemaal mooie preken, het zal allemaal wel, maar wat betekent dat nou voor mezelf? Wat betekent dat nou voor mijn eigen ziel, voor mijn eigen leven? Totdat de Heilige Geest dat voor je open laat gaan, dat is ook mijn heiland. Hij is ook voor mij gestorven. Die zonden zijn ook dood in hem, maar ik mag weten van leven in hem. Ik mag met hem opstaan tot een nieuw leven. Als de Heilige Geest je ogen richt op niemand minder dan Christus de gekruisigde en de opgestane. Als je hart dan, wat we willen zingen op Psalm 45, hè, als je hart dan vervuld wordt met heilbespiegeling om het schoonste lied van deze koning te zingen. Geniet op jezelf, van hoe degelijk je bent, hoe vroom je bent, hoe godsdienstig je bent, maar een lied op hem, deze koning, de kruiskoning en de opgestaande levensvorst. In hem, dood voor de zonde, maar levend door hem. Nou, laat het zo vandaag Pasen mogen zijn. Pasen in je hart, Pasen in je ziel. Dat je van Golgotha gegaan bent naar de Hof van Arimathea. Dat je van het kruis bent gegaan naar het lege graf. En dat je weet, ik ben met hem gestorven, maar ik mag ook met hem leven. Begraven met Christus in de doop, maar ook met hem opgewekt tot heerlijkheid. Zodat wij in een nieuw leven mogen wandelen. Ja, dan zingt het. Halleluja, lof zij het lam, die onze zonde op zich nam. Wiens bloed ons heeft geheiligd. Die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft, hoort u? Ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt. Aanbid de Vader in het woord. Aanbid de Zoon aan het kruis doorboord. Aanbid de Geest uit beiden. Geprezen zij deze drie enige God. Amen. Dat zingen we nu met elkaar. Lied 173 en daarvan de vier coupletten. 173 en daarvan de vier coupletten. Laten we met elkaar danken en bidden. Heer, wat is dat heerlijk om dat evangelie te mogen horen, te mogen verkondigen en het ook ter harte te nemen. Want daar alleen kunnen we door leven, voor uw bestaan. Als we onszelf rekenen als dood voor de zonde, houdt het ervoor. We zien het tegendeel. We zien de zonde. We zien de macht van de zonde. De macht van de dood. De macht van de duivel. En we denken, hoe kan dat dan? Hoe kan ik bestaan voor het aangezicht van u? En toch, houd het ervoor. Reken u zelf als dood voor de zonde. Het is voorbij. Dat heeft geen heerschappij meer over je. Je bent met Christus begraven. Maar nu mag je voor God leven. Toch. Leven van datgene wat Hij verworven heeft. Dat heil, die gerechtigheid, die wij niet konden opbrengen. In der eeuwigheid niet aan dat recht van u konden voldoen. Maar u heeft het gedaan, Heer Jezus. U bent die weg gegaan. En u heeft die gerechtigheid verworven door een weg van lijden en sterven en opstanding uit de doden. Om het aan ons te schenken. Dan hoeven we alleen maar onze hand op te houden. Een schuldige hand. Een lege hand. Maar die laten vullen door datgene wat u voor ons gedaan hebt. Leven. Toch. Opstaan met hem. En we danken u voor dat evangelie. Want als dat evangelie niet zou zijn, als dat met Pasen niet verkondigd zou kunnen worden, dan konden we de kerk wel sluiten. Dan was er geen uitzicht, geen hoop, geen toekomst, geen behoud. Maar nu mogen we weten dat door hem, die gestorven is, ja wat meer, dat hij ook opgestaan is, en die zit aan uw rechterhand, er leven is, perspectief is, uitzicht is, eeuwig behoud mag zijn. En zo mogen we zingen. Zingen van u. Lof zeggen op uw naam. En geef dat niemand vanmorgen achterblijft. Maar dat ons hart dat mee kan zingen. Dat het resoneert in ons hart. Hij voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar nu hoeft het niet. Jezus leeft. En ik met hem. Met hem begraven. Maar ook met hem opstaan. Om zo ons lichaam te stellen. Niet als wapenen der ongerechtigheid. Maar als wapenen van gerechtigheid. Dat we tot eer van uw naam mogen leven. Niet als een lode last dat het nou eenmaal moet om een beetje godsdienstig te zijn. Maar dat we u graag willen dienen. In woord en daad voor uw naam willen uitkomen. En dan vallen we onszelf ook weer zo vaak tegen. Dan lopen we tegen onszelf aan. En dan maar weer het ervoor houden. Dat we dood zijn in de zonde, maar levend voor hem. Elke keer weer terugkomen. Bij het kruis. En bij de hof van Arimathea. Daar heeft hij mij ontzondigd. Zo mag ik leven. Eeuwig leven. Zo mogen we u aanbidden. Heer, bedanken u voor deze dienst. Dat u met ons zijn. Deze dag verder. Ook straks als het paasfeest van de zondagsschool mag zijn. Dat er ook kinderen afscheid nemen. Wilt u een goede samenkomst geven. Wilt u verder ook deze dag met ons zijn. Wilt u ook vanavond een gezegende dienst geven. En ook morgenochtend als we opnieuw opgeroepen worden. Om uw woord te horen. Laten we er geen genoeg van krijgen. Om altijd weer opnieuw dat woord van u te vernemen. Want hoe zouden we zonder dat woord van u kunnen leven? Dat hebben we vandaag nodig. En morgen. En overmorgen. En elke zondag opnieuw. Elke keer weer als het Pasen is. Het zijn dezelfde tonen. Het is hetzelfde evangelie. Er kunnen geen nieuwe dingen gezegd worden. Maar toch, we hebben het elke keer weer nodig. Om te leven uit u. Heer, wilt u dat ook geven aan de 10 jonge lidmaten die volgende week zondag hier in het openbaar belijdenis van dat geloof mogen afleggen. met Christus gestorven en ook met hem opstaan. Dat ze mogen leven uit de gekruisigde en opgestaan. En dat ze hun wankele schreden achter u aan mogen gaan. En mogen lopen de loopbaan die hen voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, onze Heer Jezus Christus. Wees zo met Anne-Martine, met Rosina, met Pieter en Marlene, met Gertrude, met William en Julianne, met Jelle en Julianne en met Joas. Geef een goede voorbereiding op het jaarwoord wat ze volgende week mogen uitspreken. Heer, we bidden ook voor degenen die genoemd zijn als zieken. We denken aan Liandra. Ze mocht gelukkig goed door die operatie heen komen, maar er blijven toch nog wat zorgen over hoe het verder gaat. Wilt u bij haar zijn, ook bij Benny, bij Trineke in de zorg voor haar, maar ook in de zorg die ze ontvangt in het ziekenhuis. Geef dat ze weer thuis mag komen aan de Polderstraat. We bidden ook voor de heer Max Zwaan. We verbazen ons erover dat hij zo lang nog mag leven en mag getuigen van de hoop die in hem is. Maar wilt u hem thuis halen? Wilt u hem daar brengen waar hij naar uitkijkt? En dat hij zo mag leven in het besef dat hij eenmaal u voor altijd, zonder aanvechting, zonder bestrijding, mag loven als de bron van het leven. We danken u dat de heer Harold Verloop die behandeling aan zijn hart mocht ondergaan. Geef dat het ook tot zegen mag zijn, dat het niet voor niets geweest is en dat hij weer verder mag gaan met de stent die hij ontvangen heeft. Heer, zegen ons allen, ook in de weg die we moeten gaan. Als er zorgen zijn om de gezondheid van onszelf of van anderen om ons heen, laten wij zicht mogen hebben op hem die ook al onze ziekten gedragen heeft. Hij kent de weg die we moeten gaan. Hij weet van de pijn, hij weet van de ziekte die ons kan teisteren. Maar hij wil ons ook laten zien, er komt eenmaal een land waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Dat vaderland hierboven, waar alle rouw en verdriet, alle zorg en moeite voorbij zal zijn. Doe onze ogen daarop zien. Heer, wij bidden voor dominee van der Grind, die beroepen is in wijkgemeente De Brug. Geef hem zicht op welke beslissing hij moet nemen. En geef dat hij daarin ook zich geleid mag weten door u, samen met zijn vrouw. Wees ook met collega Van Heiningen, dat afgelopen week hij afscheid moest nemen van zijn vader. Wilt u ook hem nabij zijn in de verwerking daarvan, samen met zijn vrouw en kinderen en alle die degene die overleden is, lief en dierbaar waren. En laat ook in die weg troost bij u en door u gevonden mogen worden. Heer, gedenk ook het bruidspaar Thijs van Beek en Anne Kode die met onze gemeente hopen mee te leven en die komende vrijdag ook in het huwelijk hopen te treden. Geef een goede dienst in Wilhelminekerk in Ridderkerk. Dat u ook hen een goede ingang geeft in onze gemeente. Een goede tijd onder ons mogen hebben. En dat we zo ook mogen ervaren dat u voor onze gemeente zorgt. Ook in het toevoegen van jonge leden. Die ook veel kunnen en mogen betekenen voor de gemeente. Heer, zo leggen we deze dingen voor u neer. Wilt u ons horen en verhoren niet omwille van onszelf. Want we zouden op kunnen pleiten. Maar wij pleiten alleen op dat werk van Jezus, op het werk van Hem, die gestorven is, die begraven is, die opgestaan is en die leeft tot in alle eeuwigheid. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan nu onze gaven geven. Stichting De Hoop, Kerkbeheer, Maandelijkse extra collecte voor het evangelisatiewerk. Al deze collecten, ook de bus en de uitgang, van harte bij u aanbevolen. En we gaan dan met elkaar zingen dat lied wat eigenlijk altijd op eerste paasdag gezongen wordt, net als het eer zij God bij de eerste kerstdag. Nu u zij de glorie, opgestane Heer. De drie coupletten van lied 183 uit de bundel Weerklank. over me heen in vrede onder die zegende handen van deze paasvorst. En de Heere zij u nabij, maar dat u ook een zegen mag zijn voor anderen. De Heere zegen u en hebben hoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.